Gedeelte, de podcast voor de linkse beweging, waarin we verkennen hoe we links kunnen uitbouwen tot de grootste politieke beweging van Nederland. Ik ben Janneke Holman, medewerker van de BRD Beckman Stichting en fractievoorzitter van de PvdA Den Haag. En ik zit hier samen met Hans Rodenburg, medewerker van het wetenschappelijk bureau GroenLinks.
Yes, yes.
En vandaag gaan we weer met elkaar in gesprek in een aflevering van de Kletsende Klasse, die we deze keer helemaal wijden aan de internationale, Europese en binnenlandse ontwikkelingen rond Oekraïne en meer geld voor defensie, waar we ook heel veel reacties van luisteraars over hebben gekregen. En ik zeg er alvast even bij dat we deze aflevering opnemen op woensdagochtend 12 maart om 10:50 om precies te zijn, want in de tussentijd kan er weer van alles gebeuren in de wereld. Hans, even kort, want wat is het laatste nieuws?
Het laatste nieuws is dat er nu over een staakt het vuren wordt gesproken. Dus daar is Zelensky kennelijk mee akkoord gegaan. Maar de voorwaarden, dat is allemaal nog een beetje vaag. Dus dit is ongeveer waar we staan.
Yes, dan weet je ongeveer waar we zitten in de news cycle. We don't believe you, because we the people are still here in the rear. Yo, we don't need En je kunt natuurlijk meepraten via vriendvandeshow.nl/delinksrevolte. Je kan daar vriend worden en ons steunen met een kleine bijdrage. Dat hoeft niet, maar mag wel. En je kunt natuurlijk reageren via Instagram, YouTube, TikTok en ook Blue Sky.
Ja, ja.
Nou, laten we maar meteen beginnen met een ingesproken reactie die we hebben binnengekregen op vriendvandeshow.nl van Glenn. Want hij noemt eigenlijk precies alle onderwerpen die we vandaag bij langs kunnen gaan.
Beste linkse revolte, allereerst wil ik jullie even complimenteren op de podcast en de vele interessante gesprekken die jullie met elkaar voeren tijdens een kletsende klasse of met vele boeiende sprekers. Ik vroeg mij af wat jullie van het plan vinden van de EU om Europa te gaan herbewapenen, waar we straks 800 miljard euro aan defensie gaan uitgeven met z'n allen, terwijl alle lidstaten al 3 keer zoveel uitgeven dan Rusland op dit moment, om Bastiaan van Apeldoorn Eerste Kamerlid van de SP even te herhalen. Zijn jullie niet bang dat al dit geld voor defensie straks wordt weggekaapt bij onze sociale voorzieningen? Ja, ik ben benieuwd wat jullie vinden.
Nou, super Glenn. Heel erg bedankt voor je reactie. En we zaten hier even over na te denken en we dachten, we gaan een poging doen om dit gesprek op te knippen in 2 blokjes. Namelijk, we gaan het eerst even hebben over hoe kijken we nou eigenlijk aan tegen die Europese plannen voor herbewapening en überhaupt meer wapens naar Oekraïne. En daarna richten we ons blik iets meer op Nederland. Namelijk, hoe voorkomen we dat de uitgaven van aan defensie ten koste gaan van sociale voorzieningen en de verzorgingsstaat.
Ja.
Goed idee, Hans.
Ja, lijkt me heel goed.
Yes. Nou, dan gaan we maar beginnen. Veel gebeurt natuurlijk afgelopen weken. Het grote nieuws is natuurlijk dat de Europese Commissie en alle lidstaten akkoord zijn gegaan met 800 miljard investeringen in defensie en steun aan Oekraïne.
Ja, mega bedrag.
Ja, mega. Maar eigenlijk het allerlaatste nieuws kwam ook nog van gisteren. En dat was een stemming over een motie in de Tweede Kamer.
Ja, Nederland is het er niet mee eens. Ja. Wij doen niet mee.
Leg even kort uit wat er aan de hand is, Hans.
Ja, dus is een grootschalig Europees investeringsprogramma is gelanceerd om weer onder de Europese defensie op orde te krijgen en vooral onze onafhankelijkheid van Amerika te gaan bewaken, zodat we zelf kunnen gaan over onze wapens en dat soort zaken. En daarvoor moeten leningen worden aangegaan. Dus we gaan gezamenlijk een pot geld lenen om die defensieinvesteringen te doen. En daarvan dacht Joost Eertmans, ja maar hou eens even, dat lijkt me een slecht plan, want gezamenlijk leningen aangaan. Hij haalde het voorbeeld van corona aan. Toen hebben we een corona-herstelfonds op diezelfde manier samengesteld. Ja, en toen heeft Nederland veel meer bijgedragen aan dat fonds dan dat we er zelf voor hebben teruggekregen. Dus we hebben er heel veel geld eigenlijk aan zwakkere landen gegeven, zoals hij zegt. En ja, hij zegt letterlijk, ja, het is toch niet de bedoeling dat wij als rijke landen gaan meebetalen aan armere zuidelijke lidstaten. En kennelijk waren heel veel partijen het daarmee eens. Van de NSC, BBB tot de SP en de SGP.
En de PVV.
En de PVV natuurlijk. Dus dat, ja. En het pijnlijke is ook natuurlijk dat Schoof al in Europa had toegezegd dat Nederland ging meebetalen. Maar die kennelijk 3 van de 4 regeringspartijen zeggen nu, beter niet. Dus het is een hele rare situatie wat er nu is ontstaan.
Ja, een krankzinnige situatie eigenlijk wel.
Ja.
Ik weet niet of we dat eerder ooit zo hebben meegemaakt in de Tweede Kamer. Misschien is dat ook wel even goed, want jij noemde inderdaad ook de SP. Die heeft ook voor die motie gestemd. En daar kunnen we het straks nog even wat langer over hebben. Maar dat raakt ook een beetje aan een vraag die we binnenkregen van Vetsen.
Moeten we eerst de vraag van Glenn gewoon behandelen?
Nou, zijn vraag is eigenlijk onze hele aflevering.
Oh ja, ja, check.
Dus ik hoop dat we ergens aan het eind van deze aflevering kunnen zeggen... Glenn, hopelijk hebben we...
Precies, ja. Glenn, je bent de aflevering.
Glenn, je bent de aflevering. Maar eerst even de take of de vraag van Vetsen. Want samengevat, die vraagt zich af hoe de pacifistische en antimilitaristische traditie van linkse partijen zich verhoudt tot de lijn nu. Want een wapenwetloop komt vooral ten goede aan het grootkapitaal, terwijl in het ergste geval de werkende klasse straks aan het front staat. Maar aan de andere kant zegt Vetsen ook, is die lijn nog wel vast te houden in deze onzekere tijden? Mm. Nou,
Ja, ik denk dat die vragen van Glenn en Vetsen heel kort samenvatten wat het dilemma voor links is in deze hele situatie, waarin er weer meer geïnvesteerd wordt in wapens en in defensie. En waar een land als Rusland gewoon bezig is om Oekraïne steeds verder te veroveren. Ik denk dat het goed is om eerst over wat Glenn zegt, van we investeren al zoveel in defensie. Ik denk dat het wel goed is om dat beeld eerst even recht te zetten. Want dit hoor je vaker. Ook de Jimmy Dyke van de SP, die zei dat ook in het Tweede Kamerdebat. Van ja, de Europese landen bij elkaar opgeteld geven al 3 keer meer uit aan defensie dan Rusland. Dus waarom zouden we meer moeten investeren in defensie? Het is wel belangrijk om dat beeld recht te zetten. Want als je puur kijkt naar het geld, inderdaad, is dat zo. Europa geeft echt veel meer geld uit aan defensie. Maar onderzoekers die hiermee bezig zijn, die gebruiken zoiets, dat heet koopkrachtpariteit. Als je kijkt namelijk naar wat Europa met al dat geld kan doen, is dat veel minder dan wat Rusland met zijn geld kan doen. Dat is namelijk heel simpel. De militairen in Europa worden veel beter betaald. Maar ook dingen als huisvesting, voedsel en zo is in Europa gewoon veel duurder dan in Rusland. Dus als je dat verrekent, dan kan Rusland, het defensiebudget van Rusland komt dan ongeveer gelijk met het totale defensiebudget van alle Europese landen bij elkaar opgeteld. Sterker nog, zeggen ze dat Rusland iets van 5 miljard meer uitgeeft aan defensie. Nou, op dat totale bedrag is dat natuurlijk niet zoveel. Maar het is wel heel belangrijk dat we dat in de gaten houden. Want het beeld ontstaat dat Europa nu echt al veel sterker zou zijn dan Rusland en veel meer uitgeeft aan defensie. Dat klopt in die zin dus echt niet.
Ja, en dan heb je ook nog de factor dat we in Europa natuurlijk allemaal nog losse legers hebben die beperkt samenwerken.
Ja.
Nou, ik heb wel cijfers gezien van hoeveel verschillende wapensystemen we allemaal in Europa naast elkaar laten bestaan. Dus dat is ook nog zeker een factor in je letterlijke slagkracht.
Ja, dat is een enorm probleem. En Europese legers, ja, weet je, de commandostructuren zijn allemaal verschillend. We praten niet allemaal dezelfde taal. Dus het is echt niet zo dat als de Europese legers zich nu aaneen sluiten en tegenover Rusland gaan staan, dat echt evenveel impact heeft als het Russische leger. Want die zijn gewoon een enorme oorlogseconomie aan het optuigen en gewoon volgeconcentreerd alles op Oekraïne aan het gooien. Dat is wel even iets anders dan wat de Europese landen aan het doen zijn. En hier komt ook nog bij, je had het over die wapensystemen. Heel veel van onze wapensystemen komen uit Amerika. En er zijn nu bijvoorbeeld in Duitsland, ik las een aantal artikelen, dat daar heel serieuze zorgen zijn over bijvoorbeeld zo'n F-35 straaljager die Nederland ook heeft gekocht. Ja, dat daar vanuit Amerika best wel een kill switch kan worden omgezet en dat die wapensystemen gewoon wel echt gehinderd kunnen worden in hun functioneren vanuit Amerika. Dus ook onze afhankelijkheid daar is echt extreem zorgwekkend.
Een kill switch, als in we hebben de software updates nog bij Amerika liggen, of hoe werkt dat?
Ja, zoiets. Ik ben ook geen F-35 expert, maar ik heb wel een aantal artikelen gelezen waar inderdaad wel wordt gezegd, ja, in die software of in het functioneren van zo'n straaljager zijn we ook echt nog heel afhankelijk. Het is niet dat we niet dat als een machinegeweer dat je gewoon hebt en dan kan je ermee gaan schieten. Daar zit een afhankelijkheidsrelatie waar we echt van los moeten komen. Willen we echt autonoom kunnen opereren als Europa? En ook dat vereist wel echt investeringen. Want zo'n straaljager, ja, dat heb je ook niet zomaar even overgenomen.
Ja, misschien weer even terug naar wel of niet investeren in defensie. En ook een beetje het debat hoe dat in de Tweede Kamer gevoerd wordt. De smaken die er nu eigenlijk zijn op links, en dan neem ik ook even D66 mee, is dat je ziet dat GroenLinks PvdA, D66, maar ik meen ook Partij voor de Dieren, duidelijk zeggen, we moeten Oekraïne steunen. Ja, er zijn verschillende frases, maar dat zij staan eigenlijk aan de frontlinie van de verdediging van onze democratie en waarden die we in Europa hebben. Nou, je kunt er van alles over lezen. En aan de andere kant heb je dus meer de lijn van de SP, die ik eigenlijk niet helemaal durf samen te vatten. Want ik heb de inbreng van Jimmy Dijk, de fractievoorzitter van de SP, geluisterd in het debat. En ja, wat ze nou precies vinden, vond ik een beetje moeilijk te duiden.
Ja, volgens mij, ik heb ook die bijdrage zitten bestuderen. Wat hij zegt is, ja, we hebben de keuze. Er wordt ons voorgehouden dat er twee keuzes zijn. Dat is ofwel, we gaan de kant op van Trump en Poetin. Rechtse autocraten die als een soort maffiabazen vechten om grondstoffen en Oekraïne dus ook op die manier zien. Als een soort kolonie die je moet bezetten. En dan heb je de keuze dat je dus Europa ook zo gaat opereren. Ofwel de weg van de coalition of the willing, waarbij Europese landen gewoon heel erg gaan luisteren naar wat Trump wil en massaal in de wapensindustrie investeren. Dat is volgens mij de keuze die hij schetst in die bijdrage. Ik vond het een beetje een vaag dilemma. En de inzet van de SP is dan, we moeten daar niet in meegaan in die wapenwetloop. We moeten gaan werken aan vrede, onafhankelijk worden van de VS en Rusland, onze eigen industrie gaan opbouwen. Dus dat, maar dus niet 800 miljard in wapens steken, want dan ga je alleen maar die wapenwetloop aanmoedigen. Dus het is een beetje dat passivisme van, wij moeten het gesprek aan blijven gaan als Europa.
Ja, een diplomatieke oplossing pleit hij voor.
Ja, dus hij heeft ook al eerder gepleit van landen als Brazilië en India, die een wat meer neutrale rol hebben, moeten betrokken worden bij die vredesonderhandelingen en gebruikt worden om Rusland aan tafel te krijgen. Ja, heel eerlijk. Ik snap de twijfel van Vetsen, van dat hij aan het worstelen is met dat passivisme. Van hoe kan je dat in deze tijd nog vormgeven? Ik herken dat zelf ook heel erg. Ik vind het ook heel moeilijk om te zien dat er nu 800 miljard waarschijnlijk naar een wapenindustrie gaat. Dat ook een van de meest hyperkapitalistische industrieën is ter wereld. En meer wapens betekent ook gewoon meer oorlog. Er wordt daar ziek veel geld verdiend. Maar tegelijkertijd, er is gewoon een brute veroveringsoorlog gaande aan de rand van Europa. Al 3 jaar lang. En mensen vergeten het volgens mij af en toe even hoe hard die oorlog is. Dat is gewoon, het heeft gewoon genocidale trekken. Er worden daar hele steden weggebombardeerd. Ik weet niet of we nog dat dorpje Bucha herinneren uit 2022. Ja. Dat waren massaverkrachtingen van meisjes en vrouwen door Russische soldaten daar. Dat is nog steeds aan de hand. En ik vind het wel lastig om te zien dat er soms meer solidariteit lijkt te zijn. Bijvoorbeeld op links dat er heel erg om het lot van Palestijnen wordt gegeven. Totaal terecht. Daar is een genocide. Er vindt een genocide plaats. We moeten daar zijn. Maar dat bij Oekraïne dan in één keer dat hele standpunt lijkt te schuiven van, nee, maar daar moeten we zeggen dat de Oekraïners aan tafel moeten en voor vrede moeten tekenen met een dictator. Ik denk, ja jongens, links moet gewoon staan aan de kant van mensen die onderdrukt worden. Waar ook ter wereld. Het is in eigen land, dat is in Palestina, maar ook in Oekraïne. Die Oekraïnse mensen moeten gewoon over hun eigen toekomst kunnen beslissen. En we kunnen niet maken naar ze om te zeggen, weet je, ga maar aan tafel met een dictator die echt op niks anders uit is dan dat gewoon dat land van de kaart vegen.
Ja. Ja, ik vind het ook niet echt een rond verhaal van de SP. Maar je ziet eigenlijk ook dat de meer links-socialistische partijen in de landen om ons heen ook die lijn kiezen. Dan noem ik even weer die linken in Duitsland. Ik zag ook de socialistische PvdA, niet de zusterpartij van de Nederlandse PvdA, maar eerder een zusterpartij van de SP Vlaamse. In Vlaanderen. Ja. Die eigenlijk eenzelfde soort lijn kiezen. Maar ik vind het ook niet rond, omdat dan is het van ja, we moeten vrede en er moet een diplomatieke oplossing komen en we gaan niet investeren in wapens. Maar niemand zegt er ooit bij wat dan de richting is van die diplomatieke oplossing. Dat je zegt van nou, zeg het maar. Moet Oekraïne dan 20% van zijn land inleveren? Blijft de Donbass en de Krim bij Rusland? Onder welke voorwaarden? En dat vind ik dan wel heel prettig dat bijvoorbeeld Frans Timmermans in zo'n debat in de Tweede Kamer het echt heeft over die rechtvaardige vrede. Want daar gaat het wel om.
Ja, ja. Ja, ik denk het ook. En ik denk dat we gewoon heel realistisch moeten zijn bij die oorlog in Oekraïne. Zolang Oekraïne niet genoeg slagkracht heeft om Poetin van zijn lijf te houden, gaat Poetin door. Die gaat gewoon dat land proberen in te nemen en weg te vagen. En het is ook niet, Er wordt vaak gepraat over een soort... het is een strijd om invloedssferen. En Oekraïne ligt traditioneel in de invloedssfeer van Rusland. En de NAVO en Europa heeft het aan zichzelf te wijten dat Poetin nu in de aanval is gegaan, want we zijn ons te veel gaan mengen in de invloedssfeer. Maar ook hier weer, dat gaat totaal voorbij aan gewoon het linkse verhaal volgens mij, dat samenlevingen zelf hun eigen lot moeten kunnen bepalen. Wij doen niet in invloedssferen. Wij geloven dat mensen zelf mogen bepalen bij wie ze willen horen. En opnieuw, dat doen we dus in Palestina, maar ook in Oekraïne. En ik vind dan het verhaal van, ja, we moeten daar gewoon een beetje afstand houden en dan maar gewoon die vrede tekenen. Ja, dat vind ik echt niet in lijn. Het moet consistent zijn daarin.
Ja, eens. Ik moest er eerlijk gezegd afgelopen dagen ook nog aan denken. Ga je dus wel of niet tekenen voor extra geld voor defensie? Ik heb wel eens discussies gehad in het verleden, ik moet zeggen ver verleden hoor, over het bestaan van de voedselbank. Beetje gekke vergelijking. Maar dan kon ik wel eens discussies hebben dat mensen zeiden van ja, ik ben tegen armoede. En ik vind dus ook dat er in Nederland geen voedselbank zou moeten zijn. Dus daarom ben ik ook niet voor steun aan de voedselbank. Er zijn echt mensen geweest die het wel eens gezegd hebben. Dat denk ik altijd van ja, maar die armoede hebben we morgen niet opgelost. En volgend jaar ook niet. Ja. Dus die voedselbank hebben we nog keihard nodig. En dat geldt denk ik ook voor investeringen in defensie en steun aan Oekraïne.
Ja.
Van ja, leuk als je zegt van ik ben tegen oorlog en ik ben voor een diplomatieke oplossing. Maar daar is Oekraïne niet mee geholpen morgen of volgend jaar. Die worden echt gewoon van de kaart geveegd.
Ja, dus, ja. Heel erg mee eens. En dus op zich wel, ik vond het wel interessant van toen die bijdrage van Jimmy Dyk bijvoorbeeld, dat hij dan zei van onze route is, we gaan onafhankelijk worden van de VS en Rusland. We gaan onze eigen industrieën beter optuigen, zodat we ook bijvoorbeeld defensie, onze eigen wapens kunnen produceren en dat soort dingen. Denk ik, ja, let's go. Weet je wel, dat is echt precies de kant die we op moeten. Maar dan moet je daar wel heel veel geld voor vrijmaken, want we zijn nu totaal afhankelijk. Dus dan moet er dus zo'n bedrag, ik weet niet of het 800 miljard moet zijn. Zo diep zit ik er ook weer niet in. Maar er moet wel heel veel geld heen om zo'n eigen industrie op te tuigen.
Ja.
Zo simpel is het.
Ja. Dan hadden we nog een andere reactie van een luisteraar. Of een vraag, namelijk van Hanna. En zij schrijft naar aanleiding van een podcast van de correspondent met politicoloog Theresa Koen. En zij vraagt, moet GroenLinks PvdA de oude waarden van Europa weer als groot thema beetpakken? En ik heb dat gesprek ook even deels gelezen en geluisterd. En wat zegt Theresa Koen? Lang stond Europa voor open grenzen, liberale waarden, democratie, mensenrechten. En nu eerder voor protectionisme, juist de verdediging van die grenzen tegen oorlog, maar ook tegen migranten. Ja, ik vond het wel. We zullen dat gesprek van bij de correspondent ook even in de show notes zetten, denk ik.
Ja.
Ja, dat raakt hier natuurlijk ook aan. Want we hebben het over. We willen wat we in Europa hebben verdedigen en behouden met z'n allen. Ja. Maar wat zijn nou eigenlijk die Europese waarden die we met z'n allen zo belangrijk vinden? Ja. En is dat de afgelopen jaren onder invloed van opkomend radicaal rechts ook niet gaan schuiven?
Ja. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar als ik heb de laatste tijd dat mensen praten over Europese waarden, dat ik me daar heel ongemakkelijk bij voel. En met hoe Europa de afgelopen jaren heeft opgetreden, dus bijvoorbeeld met die genocide in Gaza, maar ook wat we nu, wat Nederland bijvoorbeeld aan het doen is met ontwikkelingshulp gewoon totaal wegbezuinigen. Hoe we opereren ten opzichte van de zuidelijke landen. Ik voel me dan heel ongemakkelijk om te gaan zeggen, ja, we moeten sterke Europese waarden uit gaan dragen. Ik bedoel, we hebben echt niet zoveel blaadrecht meer dat we andere landen kunnen vertellen dat wij een moreel leidend zijn of zo.
Ja, nee, eens. En inderdaad, welke Europese waarden zijn dat? Die van Viktor Orbán? Of zijn dat die van Giorgia Meloni? Of
Geertje Wilders?
Ja, precies. Of zijn dat die van, noem het. Ja, ik vind dat ook, ook tricky. Het is, ik vond het wel echt een interessant gesprek met Theresa Koen. Dus misschien voor de luisteraars om dat ook vooral te gaan luisteren.
Ja.
Want
ja.
Zij beschrijft ook wel heel mooi of heel interessant hoe dus die waarden inderdaad de afgelopen jaren zijn verschoven. Dat je nu juist weer ook ziet de focus op bijvoorbeeld de meer christelijke, joods-christelijke waarden.
Ja, ja, ja.
Terwijl het project Europa natuurlijk ook in het verleden heel erg ging om mensenrechten en democratie.
Ja.
Waar we zeker naar terug moeten. Maar het voelt ook een beetje gek om... We zitten nu best wel in een heftige tijd van oorlog, letterlijk. Mm-hmm. En om dan weer op een beetje abstract over waarden te gaan ouwehoeren. voelt ook super belangrijk. Ja. Maar het, ja.
Ik denk wel dat bijvoorbeeld een ideaal als democratie, daar moet Europa volop inzetten. En daar ook echt weer. Ik zou heel mooi zijn als Europa vol de uitdrager van het democratisch model wordt. En of weer opnieuw wordt. Maar daar is veel voor nodig, denk ik. Dus dat lijkt me goed. Een andere waarde waar ik ook nog wel aan zit te denken, en dat is tot nu toe best wel nog steeds een Europese waarde, denk ik. Als je kijkt hoe wij onze verzorgingsstaat hebben ingericht. Dat je met elkaar de lasten draagt, dat er solidariteit is en dat je dat helemaal in je maatschappelijk model hebt ingebouwd. Dat vind ik wel echt een Europese waarde die we ook meer zouden kunnen gaan uitdragen. Maar ja, solidariteit opnieuw, dan moet je niet zo'n motie Eertmans gaan steunen, maar echt laten zien, wij doen dit samen. En dat zou breder kunnen. Daar kunnen veel meer landen bij om samen de, dus niet het recht van de sterkste van we moeten domineren en andere landen als een soort maffiabazen voor ons eigen gewin inzetten. Maar iedereen bij elkaar rapen die we opkomen voor zelfbeschikking en democratie en elkaar dan via solidariteit proberen te beschermen. Dat vind ik wel een Europese waarde.
Zeker.
En als je dan kijkt naar die, want dat wilde ik nog wel zeggen over die investeringen in wapens. Ook daar, dat zou dus, als je zo'n waarde als solidariteit dan centraal zet, dan zou ik dat investeren in wapens wel echt fundamenteel anders willen doen dan bijvoorbeeld in Amerika. Want daar maak ik me wel heel erg zorgen over. Dat er nu zometeen dan 800 miljard aan wapens uitgegeven gaat worden. En dat er gewoon de huidige wapenindustrie daar ziek veel geld aan gaat verdienen. Mm-hmm. Doet me heel erg denken aan COVID. Hele diepe crisis. En de farmaceutische industrie heeft daar gewoon heel veel geld aan zo'n ramp verdiend. En ik vind zelf dat nog veel te weinig wordt geproblematiseerd. Ook door linkse partijen. Je noemde het Frans Timmermans. Als ik die hoor praten, gaat heel erg over, we moeten nu meer wapens gaan regelen. En ik hoor hem wel in een lezing ergens, de Mathieu Segers lezing heeft hij gehouden, waarin dan wel wordt gesproken. En we moeten dus ook meer grip op die wapenindustrie krijgen, zodat we zodat dat niet meer een markt is. Of iets minder een markt is. Dus op zich doet hij het wel, maar ik zou dat veel nadrukkelijker willen horen. Van, het is gewoon wel een reële zorg van mensen dat daar gewoon heel veel geld wordt verdiend aan oorlog. Dat zie je nu ook in Oekraïne. Er wordt gewoon heel veel geld aan verdiend en we moeten dat benoemen.
Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, dat is misschien kunnen we dan ook langzaam naar het volgende blokje. En dat raakt ook weer aan de vraag van Glenn, waar we mee begonnen. Namelijk, welke gevolgen hebben de herbewapingsplannen van en defensieuitgaven voor Nederland? En hoe voorkomen we dat die uitgaven ten koste gaan van de verzorgingsstaat en onze sociale voorzieningen?
Ja.
Nou, dat is wel een heel terecht punt.
Ja. Wat vind jij van die tegenstelling? Die spanning die wordt aangewezen van of het is ofwel sociale zekerheid of...
Ja, dat is natuurlijk gewoon een valse tegenstelling. We hebben in Den Haag... Of in Den Haag... raadslid Janneke uit Den Haag spreekt hier in Nederland. Nederland is een ontzettend welvarend land. Nou, pak ons verkiezingsprogramma erbij van GroenLinks, PvdA... en je ziet tal van mogelijkheden die we zouden kunnen doen om de inkomsten van de overheid te vergroten door bedrijven te belasten, fossiele subsidies af te schaffen, rijken te belasten, om meer geld binnen te krijgen. Dus het hoeft helemaal niet ten koste te gaan van de verzorgingsstaat en sociale voorzieningen om ook te investeren in defensie.
Ja, ja, heel erg mee eens. Nee, maar je ziet, bijvoorbeeld Rutte had dat toch gezegd, van ja, we moeten dus meer gaan investeren in wapens. Dus ja, dat kan ook wat betekenen voor je uitgaven aan sociale zekerheid en zo. Ja, dat is echt bullshit. Ja. Defensie is gewoon een van onze publieke voorzieningen. Dat is gewoon onze bescherming en zo moeten we het ook zien. En daar zit daar niet per se een uitruil. Nederland hoort bij de rijkste landen ter wereld en we hebben ook de grootste vermogensongelijkheid ter wereld. Dus we kunnen dit makkelijk dragen. We kunnen en ervoor kiezen om te zorgen dat niemand meer in armoede leeft in Nederland. Dat niemand meer op straat hoeft te leven. En we kunnen ervoor zorgen dat onze defensie op orde is. Kunnen we makkelijk dragen, maar opnieuw solidariteit. We moeten wel zorgen dat dan de rijke mensen ook eens een keer gaan meebetalen.
Ja, precies. Want in wat voor situatie kom je ook terecht als je je eigen verzorgingsstaat en sociale voorzieningen hebt wegbezuinigd? Ja. Hans, zei jij net nog wat over ook in een voorgesprek.
Ja, dat is opnieuw de VVD vind ik hier ontzettend hypocriet. Je hebt Ruben Brekelmans die dan in een lezing bij de herdenking van de Oekraïne-oorlog zegt... als je We moeten opstaan tegen de dictators wereldwijd. En je moet niet dictators naar de mond praten, maar je echt uitspreken. Dan denk ik, vriend, je zit hier in Nederland in een kabinet met echt de grootste Poetin-aanhanger van Europa, zo'n beetje. Ik bedoel, zelfs Marine Le Pen in Frankrijk neemt al een beetje afstand van Poetin, heeft zich tegen uitgesproken. Wilders doet dat gewoon nog steeds niet. En daar zit je gewoon mee in een kabinet en dan ga je een beetje op zijn herdenking lopen oproepen. Je moet je uitspreken tegen dictators. En daarbovenop, je kan wel heel veel wapens kopen om je dan in het buitenland te gaan verzetten tegen autocraten. Maar als je dan in het binnenland bezuinigt op voorzieningen, wat de voedingsbodem is voor de opkomst van mensen als Wilders en extreem rechts, dan ben je gewoon je binnenlandse autocraat aan het kweken, terwijl je dan buiten in het buitenland tegen autocraten vecht. Dat slaat helemaal nergens op.
Ja.
Dus de VVD is zo inconsequent hierin.
Ja, ik was trouwens bij die herdenking van de start van de Oekraïne-oorlog. Dat was op de Dam in Amsterdam. Dus ik heb die speech van Brekelmans ook gehoord. En op zich keurig. Maar wat ik wel echt schrijnend vond ook op dat moment was, dat was denk ik een dag na dat Marjolein Faber had gezegd van... wat had ze gezegd? Zelensky is geen democratisch gekozen leider.
Ja.
En dat vervolgens Brekelmans daar op het podium stond te zeggen van... afstand nam van, ik denk dat hij het dubbel bedoelde. En tegen de uitspraken van Trump, die dat natuurlijk ook heeft gezegd, van Zelensky is een dictator. En Marjolein Faber, dat je echt denkt van, oké, dus neem je hier nou afstand van die verschrikkelijke Trump? Of is dit ook maar even om je eigen kabinetsstandpunt te onderstrepen? Dat we echt wel vinden dat Zelensky een democratisch gekozen leider is. Heel pijnlijk. Heel pijnlijk. En ongehoord. Oh.
Nee, maar het is goed. Echt waanzinnig.
Ja.
Nee, dus daarom. Maar ook de VVD weer met die wapeninvesteringen. Ja, dat is natuurlijk heerlijk. Je ziet VNO-NCW, de bedrijvenlobby, zie je ook helemaal warm lopen voor zo'n oorlogseconomie. Want er is gewoon daar heel veel geld te verdienen. Dus het, ja, kom maar door met al die investeringen in de industrie. Dus daarom vind ik ook, moet links elke keer als we zeggen meer wapens, maar wel op een manier dat er niet grof geld aan wordt verdiend. Je hebt daar een hele mooie term voor in het Engels, vind ik. Dat heet windfall profits. En dat is dus het concept dat je heel veel winst verdient. Of heel veel winst maakt puur door toevallige omstandigheden. En windfall, dat gaat dan over afgewaaid fruit. Je kan dan langs de weg lopen en er waait ineens een appel van de bomen. En dan zegt, hey, chill, die waait zo in mijn schoot.
Yeah.
En zo gaat het dus ook met nu die winsten van de wapenindustrie. Er is gewoon een oorlog gaande en er moet heel veel geïnvesteerd worden. Ja, dan maak je daar toevallig in één keer heel veel winst van op, omdat jij een wapenbedrijf hebt. Het is totaal legitiem om dan als samenleving te zeggen, al die extra winsten belasten we weg. Want dit is een nationale crisis. Dat geld gaan we investeren in goede zorg, in sociale voorzieningen, zodat de mensen ook voelen dat we voor hen zorgen. En tegelijkertijd investeren in meer wapens om ons te kunnen beschermen. Ja, dat moet gewoon gebeuren. En je zag dat tijdens COVID, of tijdens de energiecrisis is dit ook gebeurd. Dus toen is op Europees niveau besloten, energiebedrijven moeten hun overwinsten inleveren. Er zijn landen in Europa die dat nog steeds doen, zoals Spanje. En wat heel vet is, Spanje heeft die regeling uitgebreid naar banken. Dus die moeten nu ook in Spanje hun overwinsten inleveren. Ja, zoiets zou nu ook gewoon sowieso moeten gebeuren. Die overwinsten moeten weg en investeren gewoon in sociale voorzieningen.
Ja.
En dit moet je de hele tijd vertellen als links, vind ik.
Ja, ja, wat ik ook nog wel echt een belangrijk punt vind, en dat is dat zag ik gisteren ook in een van de vele live blogs voorbij komen. En dan is het toch weer een uitspraak van Ruben Brekelmans, staatssecretaris voor Defensie. Ik weet niet of dat hij is staatssecretaris voor Defensie, toch? Dan hebben we de goede titel te pakken.
Is dat niet een minister?
Of minister?
Minister.
Ja. Nu is het ook net alsof we heel erg op hem zitten te haten of zo. Maar,
nou ja, terecht toch?
Hij zei in ieder geval van, nu we toch allemaal dingen in Europa gaan doen, laten we dan ook eens even kijken naar de stikstofregels en de privacywetgeving. Want die zit Defensie ook wel heel erg in de weg. En Defensie-investering. Ho, ho, ho. Hier moeten we eens even gaan opletten wel met z'n allen.
Ja.
Want hoe kun je je zit in een kabinet die echt geen zak doet aan de stikstofuitstoot terugdringen. Ja. En dan ga je nu wel die regels willen verruimen, omdat er straks wat meer straaljagers door de lucht moeten vliegen. Ja, zo werkt het niet.
Ja, het is heel typisch, maar dit is wat er rechts altijd doet. Hè? Je hebt dat beroemde boek van Naomi Klein, The Shock Doctrine.
Ja.
Je pakt er is een maatschappelijke schok en op dat moment pak je moment om eigenlijk je hele politieke agenda ook via die route door te voeren.
Ja.
En dat moet links ook doen. We moeten hier echt vanaf het begin inderdaad dit soort punten ook gewoon allemaal eronder fietsen. Je moet een integrale visie hebben
Ja.
En heel waakzaam blijven.
Ja. Ja, en het is misschien ook wel even goed dat we dit zo schetsen. Want ik merk ook eigenlijk sinds die stemming over de motie Eertmans, waar de VVD dus tegen heeft gestemd, dat iedereen nu een beetje zegt van, oh, wel goed dat de VVD ook over zijn eigen schaduw heen stapt en niet meteen nee zegt tegen Europese leningen. En nou, wat fijn dat er in ieder geval nog één soort van normale democratische partij in het kabinet zit.
Wat is de VVD solidair?
Ja, jongens, even opletten met z'n allen, want het gaat niet vanzelf goed.
En dit is precies ook de reden dat ik het zo ingewikkeld vind en dat ik het ook niet terecht vind om mensen die dus zich verzetten tegen die investeringen in wapens zo massaal, om die dan weg te zetten als een soort Poetin-aanhangers jullie praten alleen maar autocraten naar de mond en staan in het kamp van Trump. Ik bedoel, er zijn wel echt reële zorgen. We moeten daar ook wel redelijk over blijven, denk ik.
Ja. Wat ik nog wel wilde zeggen, ik was dus even in de landen om ons heen gedoken. En dan, wat ik ook wel interessant vond om te zien is de Groenen in Duitsland. Daar is nu ook natuurlijk een hele discussie gaande over de bekende schuldenrem, waar we het in een eerdere aflevering hebben het over gehad. Er is nu allemaal discussie in Duitsland van willen wij ook mogelijk maken dat we meer kunnen gaan investeren in defensie, kort door de bocht gezegd. En de Groenen zeggen nu van, wij willen dat best, ook voor defensie en voor Oekraïne. Maar dan willen wij ook geld voor klimaatbeleid. En ik zag eigenlijk zo'nzelfde opvatting ook bij het Vlaamse Groen, dus zeg maar de Groene Partij in Vlaanderen. Die zeggen ook van, wij steunen Rearm Europe, dus het plan van Ursula von der Leyen. Want heel goed dat Oekraïne zich kan verdedigen en dat we investeren in defensie. Maar als we dan toch nu de ruimte hebben om Europese begrotingsregels aan te passen, dan ook voor klimaat- en ontwikkelingssamenwerking.
Die linker doet het ook, hè. Die zegt ook die schuldenbremsen mag eraf. Maar ja, dan gewoon voor alles. Yeah. En niet alleen voor defensie. Ik bedoel, waarom zou De dreiging van Oekraïne zwaarder wegen dan dat mensen nu in diepe, diepe armoede leven en eerder doodgaan omdat ze gewoon geld hebben.
Ja, ja, ja.
Dat vind ik een heel legitiem punt.
Nou, het standpunt van die linker vond ik wel weer een beetje vager. Want die zeggen eigenlijk van, de schuldenrem moet er gewoon vanaf. En ook voor Oekraïne, maar dan alleen voor civiele steun.
Want die zijn tegen wapenexport. Ja, daar ben ik het dan weer niet mee eens.
Dus dat ademt een beetje zoiets van, we willen op zich wel een ziekenhuis voor je bouwen, maar we gaan je geen wapens geven.
Ja.
Dat is ook niet echt een lekker rond verhaal.
De SP ook weer op te hinten. Van ja, geld prima om naar Oekraïne te sturen, maar geen wapens. Maar dan dacht ik, ja, maar wat gaan ze dan met dat geld doen? Daar gaan ze toch dan wapens van kopen, lijkt mij. Want ze zitten in een volle oorlog.
Ja. Ja, precies.
Het doet me een beetje denken aan die politietrainingsmissie die we toen naar Afghanistan hebben gestuurd.
Ja.
Met steun van, omdat GroenLinks wilde alleen politieagenten trainen, maar niet het leger steunen. Maar ja, uiteindelijk die politieagenten die gingen ook gewoon meevechten. En het was hele rare constructies, omdat we als linkse mensen het dan precies...
Klinkt ook een soort van, we verzinnen een politiek theoretische sluitende oplossing, maar in de praktijk weten we dat het gewoon niet zo werkt.
Nee, het is een oorlog, mensen. Kom op.
Ja. Maar die standpunten van de groene partijen, is dat iets waar wij ook meer naar zouden moeten kijken of het in ieder geval volgen? Want eigenlijk is dat ook een lijn van, jongens, hou eens even. Er moet ook nog gewoon geïnvesteerd worden in ons land zelf. En daar hebben we echt wel het geld voor.
Ja.
Dat is eigenlijk wat erachter zit.
Ja.
En dan noemen de groene partijen in Duitsland en Vlaanderen dan uiteraard als eerste klimaat. En wij noemen net sociale voorzieningen ook.
Ja. En er zit denk ik een diepere visie achter. Hè? Want je ziet nu dat in die hele geopolitieke verhoudingen er best wel een strijd aan het ontstaan is. Wordt een hele harde strijd gevoerd. Ook om grondstoffen. En dus dat zie je dus ook dat de Verenigde Staten willen gewoon Oekraïnse grondstoffen hebben. Het is gewoon heel plat. Als je kijkt, wat voor grondstoffen heeft Europa nou? Ja, dat is niet heel veel. Maar wat ons zo sterk maakt als economie, zijn onze mensen. En dat ze zo hoog opgeleid zijn en onze kennisindustrie. Dus wil je overeind blijven in dat geopolitieke spel, en dus ook in het economische krachtenveld, dan moet je vol investeren in je mensen en zorgen dat die goed opgeleid blijven en dat we dus op die manier concurrerend blijven en dus ook mee kunnen doen in de wereldeconomie. En dat vereist dus ook dat je massaal gaat investeren in het onderwijs. En niet zoals nu. Hè, nemen deze podcast op terwijl er nu gestaakt wordt in het hoger onderwijs. Omdat er keihard wordt bezuinigd en allemaal opleidingen nu mensen aan het ontslaan zijn. Ja, dat is heel dom. Als je overeind wil blijven in het huidige krachtenveld internationaal gezien.
Ja, zeker. Oké. Ik kijk nog even met een schuin oog naar de vraag van Glenn. Ik denk dat we eigenlijk zijn vraag wel beantwoord hebben ondertussen. Of tenminste een poging hebben gedaan.
Ja, want zeker.
Want het
blijft zeker, het
ontzettend
antwoord.
Ingewikkeld. Heb jij nog nabranders over dit onderwerp, Hans?
Ja, zeker. Want we zitten hier nu allemaal meningen te geven natuurlijk. Alsof we het allemaal zelf hebben bedacht. Maar vooral over die wat voor geopolitiek moet nu een Europa bedrijven dat niet mee wil gaan in dat in die politiek van Trump en Poetin, maar ook niet weer terug wil naar het oude idealisme wat gewoon niet past bij deze tijd. Daar heeft onze collega Richard Wouters, die is projectleider hier en die houdt zich er heel erg mee bezig en die is project aan het doen over neo-idealisme. Dus hoe kan je dat oude idealisme weer in nieuwe vorm gieten? En die heeft daar een heel vet stuk over geschreven waarin die nog veel dieper ingaat op wat we net bespraken. Dus die zal ik ook even toevoegen in de show notes. Want dat is gewoon mega interessant.
Ja, heel interessant stuk inderdaad. Ja. Ga dat lezen in de show notes dus. Alright, dan gaan we richting een afsluiting van deze aflevering. Nu krijgen we heel vaak de vraag, wat kan ik nu doen voor de linkse revolte? En daarom willen we toch even een paar acties en demonstraties delen die er aankomen.
Ja, want Nederland is in beweging.
Nederland is in beweging.
Ik word zo blij van dat er nu eindelijk gedemonstreerd wordt overal.
Dit is zeker, ja.
Hoogtijd.
Ja, dat was, want afgelopen zaterdag was natuurlijk echt een fantastische feminist march.
Je was erbij, hè?
Ja, ik was erbij. Het begon om, even uit mijn hoofd, 1:00. En ik kwam om 1:02 aanlopen vanaf het Rokin naar de Dam. En ik kon er eigenlijk gewoon niet meer bij. Ik kon net om het hoekje van Madame Tussaud nog een beetje op de Dam staan.
Weer
zo druk was het.
Plek opgeëist als een echte feminist.
Ja,
wel.
Zeker. Maar er waren tussen de 15.000 en 20.000 mensen. Nou, echt ongekend. Ik ben er ook eerdere jaren wel geweest. Dan stonden we daar met een mannetje, vrouwtje of 3.000, 4.000, 5.000. Maar dit was echt klimaatmarsachtige proporties. Het was wel echt heel bijzonder. Ook de urgentie die iedereen voelde om de straat op te gaan, merkte je daar echt heel mooi.
Wat cool. En je zegt mannetjes en vrouwtjes. Zag je ook echt wel een mengeling van of waren het toch vooral vrouwen die rond liepen? Of lieten de mannen ook een solidariteit
Nou, sowieso zien? Is het natuurlijk MVX, zeg maar. Waar ik zou zeggen, een mannetje of 3.000. Maar dan dacht ik, dat gaat hier natuurlijk niet
een
om.
Mensje.
Een mensje of 3.000, 4.000. Maar het waren er dus echt tussen de 15.000 en 20.000 mensen. Prachtig. En je zei het net al even, Hans, maar afgelopen maandag begon de estafettestaking van Nederlandse universiteiten tegen de kabinetsbezuinigingen op het hoger onderwijs.
Ja.
En vandaag zijn er acties in Nijmegen en komende 2 weken zijn er nog acties in Amsterdam, Groningen en Enschede en mogelijk volgen ook nog andere steden. En meer informatie daarover kun je denk ik het beste even checken bij de Landelijke Studentenvakbond of de Algemene Onderwijsbond of de FNV. Die zijn er allemaal bij betrokken. Dus dan kun je eventueel ergens aansluiten.
Ja, ga er vooral bij staan, mensen. Want het is echt, hoe meer mensen, hoe krachtiger het overkomt. En net zo goed online, op alle manieren die je kan, spreek je steun uit voor die strijd. Want het is echt mega belangrijk.
Zeker. En dan tot slot, op zaterdag 22 maart is de landelijke demonstratie tegen fascisme en racisme op de Dam in Amsterdam.
Ja.
Dat is toch ook alvast eentje om echt wel in je agenda te zetten. Is ook al over 1,5 week trouwens. Dus
ja, zeker.
Wees daar allemaal bij.
En die wordt mega groot.
Ja, ik hoop het. Ja.
Ja, nee, sowieso. Die gaat zo hard rond. Daar gaan heel veel mensen op afkomen. Ja. Dus wees erbij en doe mee, mensen.
Alright, en dan heb ik nog meer leuk nieuws. Want we hadden afgelopen vrijdag een hele leuke live podcast in Veenendaal.
Ja, en met Emine.
Ja.
Emine Oer.
En dat gesprek dat komt ook binnenkort online.
Ja, volgende week.
Maar we gaan de volgende stad waar we heen gaan, of de volgende plek waar we heen gaan, is Tilburg. Namelijk op vrijdagavond 21 maart gaan we daar in gesprek met psycholoog Huub Buysen, schrijver van het boek De Psychologie Achter Populisme. En aanmelden daarvan kan via wbgl.nl, dus wetenschappelijk bureau Groenings.nl/live.
Ja, en we zetten gewoon een linkje in de show notes, dus dan kan je aanmelden. Het wordt echt heel leuk, want die man heeft dus, die is psycholoog al zijn hele leven en doet dus echt onderzoek naar wat triggert nou mensen psychologisch gezien in het populisme en wat kan links daar ook van leren. Dus dat wordt heel interessant,
heel
hoe wij
interessant,
ook meer de
ja.
onderbuik kunnen kietelen.
Ja. En dan tot slot, je kunt nog steeds meepraten via vriendvandeshow.nl/delinksrevolte of op Instagram, YouTube, TikTok of Blue Sky. En we lezen alle reacties sowieso. En zoals je in deze aflevering hebt kunnen horen, we bespreken ze ook echt. Dus ja, doe dat vooral.
Het is niet voor niks.
Yes. Tot de volgende.
Yes, tot de volgende. All you bad folks, you must go.